Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl/stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
PSV blijft in het spoor van Ajax. De VAR deed zijn best weer dit weekend. Arne Slot heeft een weekend kunnen nadenken over zijn Feyenoord. En gezocht een TD met de juiste papieren. Dit is de AD Voetbal Podcast van 31 oktober met Sjoerd Mossel en Mikkel Schouka. Hebben jullie ook zo genoten van een 0-0 potje op de zondagmiddag 11:15 of niet? Vroeg me gelijk even af.
Ik denk dat het een van de saaiste voetbalweekenden was sinds tijden. Dan vooral in Nederland natuurlijk. Daarbuiten gebeurde er wel het een en ander, maar... Nee, ik vind er niks aan zo. Ajax niet spelen, Feyenoord niet spelen.
Nee.
Een paar saaie wedstrijden gezien.
Nee. Ik moest gelukkig zelf voetballen rond het tijdstip. En aansluitend nog een gezellige teamlunch in de kantine.
Ah.
Dus ja, dan kun je die 0-0 even laten lopen. Dat is wel lekker. Dat is wel lekker aan zo'n zondag. Dat je niet per se de dringende behoefte voelt om alles te kijken.
Nee, dat begrijp ik wel, ja. Nou goed, laten we beginnen. We hebben hier vier stellingen, maar we beginnen even met...
Het historisch feitje.
Het feitje van deze 31 oktober. Hier komt de uitleg alvast voor dit feitje.
SOE would enter the final game trailing Adema by 4 points. Their arch rivals were already champions of Madagascar before the final game began. Ratsara Zaka, also known as Zaka B, didn't even stand on the sideline for the final match.
Enig idee waar het over gaat of niet?
Nee, ze gaan allemaal in het Engels, dus het is sowieso al een puzzel. En dan doe je ze ook nog allemaal in het Engels.
Ja, ik maak het af en toe wat moeilijker. Nou, ik zal ze ook zo meenemen, maar het is wel een beroemde wedstrijd in ieder geval. Daar gaat het vooral om. Ja, we hebben weer vier stellingen. Ik begin even met stelling 1. Mikos, ik leg hem zo tegen jou neer, maar hier is even het fragmentje erbij.
Het is een droom. Het is een droom. Ik hoop dat het goed kan gaan. En wie wil niet een WK spelen? Maar eerst PSV, ja.
Stelling 1. Xavi Simons is klaar voor Oranje.
Ja, dat denk ik wel. 26 spelers gaan er mee, dus waarom zou hij er niet bij zijn? En Van Gaal heeft, dat was weliswaar over een andere speler, volgens mij over Danjuma, heeft gezegd, als een speler in topvorm is, en ook al heeft hij nog niet meegedaan of niet meegetraind, dat is eigenlijk wel een vereiste onder Van Gaal. Maar als hij in topvorm is, dan neem ik hem natuurlijk mee. Nou ja, Simons is in topvorm. Dus een speler die zeg maar echt op zijn heupen heeft vlak voor zo'n WK, ja, waarom zou je die niet een van de 26 maken?
Ja, één van de 26, maar misschien wel meer, Sjoerd, of niet?
Nou ja, daar zat ik ook net over na te denken. Kijk, die voorste drie, zeg maar Memphis, Bergwijn, zijn dat sowieso de twee spitsen. Ja. En dan de man daarachter is nog even afhankelijk van hoe de rest van het middenveld eruit ziet, denk ik. Wijnaldum is natuurlijk al weggevallen. Nou ja, Memphis heeft nog steeds niet gespeeld, hè. Is nog steeds niet bij de selectie. Bergwijn heeft op Champions League niveau ook laten zien dat hij... Nou ja, in ieder geval niet onomstreden is. Heeft het bij Oranje altijd goed gedaan. Maar is op dat niveau... is gewoon tegengevallen.
Staat ook op een andere positie dan bij Oranje natuurlijk daar, hè?
Ja, nee, zeker. Maar ja, hij speelt Oranje in een soort koppeltje met Memphis. En dat gaat hartstikke goed, hè? Dat gezegd zijn. Dat zal ook waarschijnlijk het koppel zijn dat gaat starten. Maar er liggen wel kansen op die drie plekken voor Simons. En hij zal waarschijnlijk dan ofwel 10... ofwel zeg maar de tweede zwervende spits zijn. En... niet per se als basisspeler, maar het zou heel goed kunnen dat hij een soort Memphis-rol krijgt, hè, zoals in 2014. Een jongen die er af en toe na een uurtje in komt. En die dan wat extra's brengt, die een beetje frisheid brengt in de aanval. Dus het zou mij verbazen als hij er niet bij zit.
Ja, nou goed, Veerman was ook verbaasd dat hij er niet bij zat natuurlijk. Nee. Ja, de laatste, want ik stond bij de laatste 26 vorige keer en ineens zit ik nu bij de 39. Ja. Dus ja, je weet het natuurlijk nooit, hè, bij Louis.
Nee, maar hij komt er niet meer bij natuurlijk. Je had op die lijst moeten staan, tenzij hij geloof ik het halve elftal omvalt. En je bij de FIFA kan aankaarten dat het realistisch is dat je nog een speler erbij moet nemen die niet op die lijst stond. Maar ja, hij zal wel iets fout hebben gedaan in die tussentijd. Het is wel jammer, want voor de interviews hadden we hem er graag bij gehad.
Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, na afloop in die...
We hebben dit toch ook al wel vaker benoemd. Wij vinden dat inderdaad geweldig, zo'n jongen. Ja. Nee, daar hou je van, een beetje uitgesproken type. Maar in zo'n WK-selectie is dat natuurlijk helemaal niet logisch. Als hij helemaal niet in aanmerking komt voor de eerste 11, ja, dan ga je zo eentje natuurlijk niet meenemen. Nee. Dat lijkt me vrij... logisch.
Maar wat brengt Simons dan, Mikos, bij dit Oranje, denk je? Wat kan hij toevoegen?
Nou, hij heeft natuurlijk snelheid. Hij kan een man uitspelen, wel die eigenlijk niet zo opgeleid is. Hè. Het was meer een middenvelder bij Barcelona. En er waren andere spelers die de 1 tegen 1 moesten spelen. Maar ja, dat heeft hij. Ja, ja, hij heeft scorend vermogen. Hè. Volgens mij is hij gedeeld topscorer in de Eredivisie. Weliswaar maar met 8 goals. Maar ook Brobbey heeft er maar 8. Ja, en wat Sjoerd zegt, ja, wat Memphis destijds had, dat is ook een beetje het onbevangen. Hè? Ja, je komt er op het laatste moment bij, je bent in vorm, ja, je gaat gewoon voetballen. Over 4 jaar erbij zitten is misschien heel anders. Hè? Dan heeft hij kwalificatie meegemaakt. En is er misschien wat meer druk en wat meer kritiek op hem gekomen in die aanloop. Maar nu heeft hij dat helemaal niet. Dus ja, het zou een soort van joker kunnen zijn in positieve zin. Nog één dingetje trouwens wel over Bergwijn. Dat is op zich wel grappig, want Sjoerd heeft natuurlijk helemaal gelijk. Champions League niet laten zien. Maar bij Spurs liet hij helemaal niks zien, want deed hij nooit mee. En toen speelde hij goed. En ja. Nu zeg maar, speelt hij bij zijn club niet zo goed en komen er twijfels. Dus ja, het is een beetje apart. Want ja, toen speelde hij blijkbaar niet goed genoeg om af en toe mee te doen bij Spurs. Nu doet hij alles mee en ga je twijfelen omdat hij het niet laat zien.
Nou ja, Luc de Jong scoort niet van weer, die is weer fit. Dat is op zich ook wel weer lekker toch voor een verhaal om die nog eventueel achter de hand te hebben.
Ja, tuurlijk, ja. Maar dat is geen basisspeler.
Nee.
En Weghorst ook, hè? Scoorde ook.
Ja, ja. Maar moeten we het even over de keeper hebben? Want Sillis, die stond oog in oog met de Jong. Die stopte geen strafschop. En gelijk was dat weer de discussie over strafschop stoppen. Het gaat erom dat hij in de wedstrijd ballen stopt, of niet?
Nou, maar dit was wel logisch, want hij heeft natuurlijk die test gedaan.
Ja.
En ik ben niet bij die testen geweest, maar ik neem aan dat de nemers ook de test hebben gedaan. Dus daar was Luc de Jong niet bij,
nee,
neem ik aan.
Die was geblesseerd.
Ja, die was nog niet terug. Maar ja, ze weten ongeveer misschien wel... wat een keeper gaat doen. Dat zou natuurlijk door kunnen gegeven kunnen zijn aan Luc de Jong. De keeper zal iets anders moeten gaan doen. Anders hadden we er niet zoveel poeha over hoeven te maken. Dus er is op gestudeerd. En hoe heet hij ook alweer, Sjoerd? Die man uit het volleybal.
Peter Murphy.
Ja, die heeft dat ook allemaal in orde gemaakt. Dus ja, je gaat er toch naar kijken. Maar het is dan krijg je de discussie. Maar het is natuurlijk niet heel logisch dat een keeper zomaar een strafschop pakt. Hè. Dan moet hij slecht genomen zijn. Ik had wel het idee dat hij een punt had. Dat tegenwoordig kan je wel gewoon echt heel lang wachten. Hij stopte nog, Luc de Jong. Keeper was eigenlijk al in de beweging naar de andere hoek. En toen schoot hij hem binnen. Ik zie ook nooit een bal afgekeurd worden omdat een speler te traag is in zijn aanloop. Dan moet je het wel heel bond maken, volgens mij.
Het is ergens ook wel een beetje flauw dat we iedere penalty die Sillissen tegenkrijgt. Dat je dan een soort bevestiging gaat zoeken van, kijk, hij kan geen penalty stoppen. Het is natuurlijk over het algemeen zo dat penalties erin gaan.
Ja.
Dat geldt voor de meeste keepers.
Maar het is natuurlijk een beetje gemaakt nu ook, doordat daar voor Nederland zelf dat iedereen speciaal daarvoor samenkwam natuurlijk. Om dat te gaan kijken wie dan de beste penalty stopper was. Daardoor is het een dingetje geworden natuurlijk, toch?
Ja, we wisten toch al dat Sillissen niet de beste penalty keeper is. Dat was in 2014 al glashelder. Dus daar zal het niet op hangen of hij wel of niet meegaat. Althans, dat zou gek zijn.
Ja. Is het trouwens, PSV won vrij gemakkelijk van NEC. Is het een voordeel voor PSV dat ze nu deze wedstrijd hebben gespeeld? Dat ze niet later nog deze wedstrijd hoefden in te halen? Omdat ze in Europa hadden gewonnen van Arsenal en dan richting Ajax kunnen?
Oh, nu wel. Ja.
Ja.
Was het voor alle clubs goed geweest als ze nu hadden gespeeld. Voor Ajax, omdat die moeten met 5-0 verliezen van Rangers om nog uitgekegeld te worden. Dus dat maakt ook niet meer zoveel uit. En Feyenoord had misschien wel behoefte aan een wedstrijd om die kater uit Graz weg te spelen in de eigen Kuip. En dat was dan Cambuur thuis geweest. Nou, dat had waarschijnlijk toch ook wel gelukt met wat vermoeide spelers. Dus ja, achteraf hadden ze beter wel kunnen spelen. Maar dat weten ze natuurlijk bij de KNVB niet op het moment dat ze die wedstrijden schrappen. Maar ik denk dat het fijn was geweest dat ze wel hadden gespeeld. En ja, PSV gaat nu toch een klein beetje in een ritme. Hoe gek dat ook klinkt, want volgens mij was het maar een week geleden dat ze...
Ja, was volledig uit ritme, hè? Na die wedstrijd tegen Groningen. Toen was alles weer mis, hè? Toen was alles niet goed.
Van die gala voorstelling in Groningen, maar dan toch 3-0 achter. Die wedstrijd.
Ja, nou, je neemt gelijk eventjes het gras voor de voeten, maai even mooi weg.
Ja, ik ben ook van mening dat het nu een keertje moet ophouden met te zeggen dat we nog nieuw zijn. Nieuw bij elkaar, dat we aan elkaar moeten wennen. We zijn al 4 maanden bezig, dus...
Ik had eigenlijk als stelling hier, Feyenoord had dit weekend beter kunnen spelen in plaats van het duel uitstellen. Maar laten we dan aanpassen als stelling in dit geval. Sjoerd, leg ik hem even bij jou neer. Het wordt tijd dat Slot een vaste elf gaat kiezen.
Dat klopt. Ja, dat is ongeveer wat je mag verwachten. Van de andere kant, hoeveel wedstrijden zijn er nog tot het WK? 2? 3. 3.
Dus we hebben de 1 in
al natuurlijk. Ja, 1 in al, ja.
Ja, nou goed, daar zal het toch in de praktijk waarschijnlijk op neerkomen. En dan krijg je gewoon een nieuw soort voorbereiding. Dus dan begin je eigenlijk weer min of meer opnieuw. En iedere trainer streeft wel naar een zekere vastigheid. Tegelijkertijd in deze fase met al die wedstrijden is het ook heel normaal dat je er af en toe een paar wisselt.
Maar heeft hij te veel gewisseld, Mikos?
Ja, ideaal is natuurlijk wat hij vorig seizoen had. Dat hij inderdaad gewoon met 9 man elke keer hetzelfde. En dan 1 of 2 spelers die dan die hij af en toe moet vervangen. Maar hij is natuurlijk aan het zoeken geweest. Ja, aanvallend systeem maar weinig kansen creëren. Dan ga je daar nog een beetje in zoeken. Dan probeerde die Geert Ruida op het middenveld, zodat Kukçu verder naar voren kan spelen. Ja. De spits die wat minder fris was, die wisselde hij dan eens. Ja, Hansko aan de linkerkant, omdat hij wat meer kopkracht wilde. Dus het is wel veel puzzelen geweest. Maar ik vind het ook weer niet onlogisch. Het is wel een item aan het worden. Plots moet je dat ook niet te groot maken, omdat je dat vaak op Twitter tegenkomt. Maar ja, na de wedstrijd in Graz kreeg ik een aantal mensen op mijn dak die het over Slot Out hadden. Ja, ze bij Feyenoord nu al over Slot Out begint.
Zo, dat is snel.
Ja, dan gaat het heel snel. En de volgende vraag was, toen ik zei, joh, val mij daar alsjeblieft niet meer lastig. Want ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, maar we mogen toch wel kritisch op hem zijn. Kijk, dat is iets heel anders natuurlijk. Je mag best, naar het elftal kijken en zeggen, ja, waarom speelt die niet en waarom speelt die niet? Maar Slot krijgt te maken met wat eigenlijk al zijn voorgangers hebben gehad. Ja, als je Danilo opstelt en hij scoort niet, had hij Giménez op moeten stellen. Stelt hij Giménez op en hij scoort niet, dan had hij Danilo op moeten stellen. Ja, Hansko op links, Hansko in het centrum. Iedereen gaat daar mening over vormen. Geert Ruijden op het middenveld, Geert Ruijden beter rechtsback. Dus ja, en dat komt ook eigenlijk, en dat had hij volgens velen niet mogen zeggen. Hij heeft gezegd, ja, er zijn maar 2 spelers die er echt bovenuit steken. En daar noemde hij toen geen namen bij, maar in zijn ogen zijn dat Trauner en Kukçu. Die stelt hij altijd op, ook op dezelfde plek. En de rest is eigenlijk wel inwisselbaar. Ik denk alleen dat Hansko daar inmiddels wel bij hoort, dat hij die altijd zou moeten opstellen. En zijn keeper natuurlijk. En voor de rest is het, ja, maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit wie die opstelt. Dus het is ook niet zo gek dat je af en toe even kijkt van, ja, zou ik die voor deze wedstrijd nodig hebben? Zal ik het zo doen? Maar ja, aan het eind van de rit is het misschien wel handig als je naar een vaste elf toe gaat groeien. Dat komt dus straks in die 6 weken training. Waar Slot overigens al een klein beetje afstand van nam. Want die zei, ja, eigenlijk alles wat trainbaar is, dat gaat wel goed bij ons. Dus het is niet zo dat we in die 6 weken zeg maar enorme stappen vooruit gaan. Want alles wat we trainen, dat doen we al goed. Maar ja, dingen als gewoon een kans afmaken, et cetera. Ja, hij zegt, daar heeft PSV Gakpo voor, Simons voor. Ajax heeft daar Tadić, heeft daar Berghuis. Uit het niets maken die goal en die speler hebben wij niet. Dus we moeten er ook geen wonderen van verwachten als we Slot moeten geloven.
Het is een beetje inherent aan de selectie toch van Feyenoord. Je ziet dat is ook logisch met de financiële middelen die ze hebben. En de bedragen die ze hebben uitgegeven aan best wel veel spelers. Ja. Dat je in een categorie zit van spelers die, ja, die net wel, net niet, weet je wel. Kijk, Ajax kan kant-en-klaar topspelers halen, althans voor eredivisie begrippen. Ja, Feyenoord niet. En dan blijken er een stel gewoon inwisselbaar te zijn. Alleen had hij vorig jaar natuurlijk wel heel nadrukkelijk een vaste 11. Ja. Of een vaste 12 eigenlijk.
Ja.
En dat stond al vrij snel. Dat is dan wel een stuk prettiger.
Ja. Dat had hij natuurlijk zijn elftal, dat had hij al overgehouden natuurlijk van het seizoen daarvoor. Hè? En ja. Nu ja, is natuurlijk bijna het hele elftal is vervangen. Dus ja, dan zoek je ook een beetje. En dan is het ook pijnlijk en misschien ook te makkelijk, maar ook wel weer een kleine kern van waarheid. Ja. Crescencio Somerville maakte dan de winnende goal op Anfield Road. Ja, dat was een speler van Feyenoord. Had natuurlijk uiteindelijk, als hij al niet zoveel geld hebt, zijn dat de spelers die uiteindelijk door moeten breken in de Kuip. En het is allemaal niet zo makkelijk geweest, want de jongen wilde uiteindelijk niet bijtekenen. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ja, Feyenoord zei, hij wilde te veel geld. Hij zegt, dat is het niet. Het was meer een plan. Nou, dat plan vinden ze vaak bij een club weer te makkelijk. Maar het feit was dat Berghuis voor hem zat. En daar zei hij zelf over, ja, ik was heus wel realistisch dat ik Berghuis er niet 1, 2, 3 uit zou spelen. Maar daarachter zat Narsing. Nou, daar had hij op gehoopt dat hij kort achter Berghuis zou zitten. Zijn speelminuten zou maken. Nou, Narsing zat toen nog voor hem. En toen vertrok hij naar Engeland. En dan komt altijd de geëikte reactie ook van de supporters. Ja, gaat hij in Engeland doen, redt het toch nooit. En of hij het uiteindelijk gaat redden, moeten we ook nog maar afwachten. Maar een winnend doelpunt op Anfield Road pak je niet meer af natuurlijk. En ik heb die jongen nu gezien, ik had hem niet herkend. Zoals die wel maar fijn het was, want het is echt een kleerkast geworden.
Dat klopt, ja.
Heel ander type speler. Ja. Nou ja, hij was altijd natuurlijk wel gewoon een aanvaller en moest van zijn creativiteit hebben. Maar het was echt zo'n vliegenwichtje was het.
Ja. Ja. Zo'n danser aan de zijkant. En nu zie je, ja, hij speelt veel meer in het midden, maar hij is zoveel sterker geworden. En dan zei hij zelf van, ja, als hij dat niet doet. Het mooie is, hij heeft die trainer van Leeds, is natuurlijk die Jesse Marsch. Die komt uit die Red Bull school. Ja, die stellen eigenlijk alleen maar spelers op die al die sprints kunnen blijven maken. Die topfit zijn. Hè, die aan al die fysieke normen voldoen. Waar het hedendaagse voetbal aan moet voldoen volgens hun. Nou, dat voldoet hij feilloos aan. Dus die stappen heeft hij wel gemaakt. En het is dan jammer voor Feyenoord dat die speler in de Premier League doorbreekt en niet eerst 2, 3 jaartjes in Nederland het heeft laten zien.
Heerlijke beelden trouwens.
Nou, hè?
Die goal en dan dat uitvak achter dat doel.
Ja.
Limps noemen ze dat. Hè? Dat zijn vrij vertaald zijn dat ledematen, dat al die supporters over elkaar heen duikelen. En dat zo'n uitvak helemaal losgaat. Dat is wel mooi, mooi om te zien.
Dat was de eerste nederlaag van Van Dijk op Anfield Road in de competitie. Hè?
Ja.
Ongelooflijk, want voor je gevoel speelt hij er al... Ja, dat is niet zo natuurlijk, maar speelt hij er al 10 jaar. Maar die heeft hij dus nog nooit verloren tot zaterdag.
Ja. Even terug naar Feyenoord. Kan het ook zijn dat Feyenoord misschien jongens als Toornstra en Linssen misschien iets te vroeg heeft laten gaan, die toch iets te veel waarde hadden in die selectie en iets te makkelijk hebben laten gaan?
Ja, kijk, dat krijg je altijd als er niet echt gepresteerd wordt. Maar met alle respect voor Jens Toornstra, die was natuurlijk... langzaam wordt dat minder, dat kan bijna niet anders. Het is wel een speler, die wilde ze er ook wel graag bij houden. Maar die had zelf het verzoek van, ik wil gewoon een hele week getraind hebben en dan wel zeker weten dat ik speel. Dat was bij Feyenoord moeilijk. En dat komt nu terug als je wedstrijden niet wint. Dan roept het publiek inderdaad, verdomme, hadden we Toornstra nog maar. Die verzaakt nooit, et cetera, et cetera. Maar ja, die speelde ook een tijdje bij FC Utrecht, waar ze, nu is dat anders, maar waar ze nooit een punt pakten. En toen was een beetje de conclusie, was misschien toch wel op tijd. En Linssen, kijk, die jongen wilde graag zelf nog een keer een buitenlands avontuur aangaan. Ja, moet je dan als Feyenoord op de kop gaan staan en zeggen, nee, je gaat niet weg en je blijft hier, want hij was tweede spits. Ik vind dat wel moeilijk. In beide gevallen denk ik dat ze zich best wel schappelijk hebben opgesteld naar de speler. En als je dat niet doet, heb je dan een speler in je selectie die dan heel erg graag wil en nog heel erg veel gaat brengen als die eigenlijk liever in Japan of in Utrecht had gezeten. Dat vind ik wel moeilijk. En het zijn ook spelers die eigenlijk, denk ik, hun hoogtepunt wel gehad hebben.
Ja, joh, dat is toch ook, Etienne, ik vind het goed dat jij het opwerpt, maar dat is toch gewoon glashelder. Dat soort spelers laat je gewoon op dat moment gaan. Ja, dus achteraf kun je altijd makkelijk...
Koe in de kont kijken achteraf, hè? Dat kan heel makkelijk.
Inderdaad het gezegde, de koe in de kont kijken. En maar op die momenten was dat toch hartstikke logisch.
Nee, natuurlijk. Ik denk dat niemand heeft gezegd, goh, wat rot dat ze hem houden, dat ze laten gaan. Zeker niet. Nee. Maar goed. Slot, heeft hij een weekend kunnen nadenken, denk je, Mikkels? Heeft hij een beetje rustig aangedaan of niet?
Ja, nagedacht over hoe het fout ging in Stuttgart.
Nou ja, gewoon wat hij wil doen met wat hij ermee doet. Want ik bedoel, die hoekschoppen, die dode spelmomenten blijven ook een dingetje natuurlijk. Ik hoorde Van Hanegem in zijn podcast zeggen, breng dan die Rasmus in als je dan geen koppers hebt achterin. Die was heel simpel.
Ja, dat had gekund. En ook dit hoort weer bij trainers die niet winnen. Ik sprak hem de afloop en toen zei ik, het is de eerste keer dat je een beetje tegenwind krijgt. En toen vroeg hij zich af welke tegenwind. Maar ik zei, nu komen natuurlijk de twijfels over je invallers en over je beginopstelling. En toen zei hij, wie had ik dan moeten laten starten? Ik zei, maar daar gaat het helemaal niet om in het voetbal. In het landschap van het voetbal. Van waar iedereen een mening heeft en hem kan ventileren. Ja, dat had allemaal anders gemoeten. En Van Hanegem heeft natuurlijk wel een punt. Rasmus is niet de beste speler. Maar ze is wel een hele goede kopper. En ze hadden het in de lucht heel moeilijk.
Ja.
Als je die inbrengt, dan kan je misschien in de lucht wat meer winnen. Dat klopt. Aan de andere kant, de uitleg is dan ook vaak weer van dan breng je nog een extra verdediger in. En dan ga je allemaal maar achteruit en dan roep je het over jezelf af. Dus het is niet makkelijk voor trainers. Maar ja, als het misgaat, dan krijg je dat op je bordje. Ja. En Rasmus had ongetwijfeld in de lucht zijn ding kunnen doen. Maar er moet er wel daarvoor eentje weer vanaf.
Maar er mag ook toch wel een keer, hè? Een beetje tegenwind voor Slot.
Ja, tuurlijk.
Een soort reserve Jezus was het op een gegeven
moment. dat is ook zo. Alleen, en het hoort ook bij de club. Maar het is wel, het is eigenlijk nog niet voorgekomen.
Nee.
En het is ook een beetje waar, kijk, advocaat haalde die ploeg helemaal uit het slop, hè, van plek 12. Ja, die kwam op een gegeven moment, toen was het een oude seniele gek die op moest rotten als je het moest geloven. Jaap Stam, die had dan misschien wel aardig kunnen voetballen, maar dat was een tactische onbenul, die moest ook wegwezen. Van Bronckhorst was nog, die had die prijs van de landstitel net neergezet. Toen werd hij al bedreigd.
Ja.
Ja, het is allemaal wat je te wachten staat als je bij een grote club terechtkomt. En waar het even niet loopt. Nou moet ik wel zeggen, bij Feyenoord is het natuurlijk, in Europa is het niet zo goed gegaan. Maar het is nog altijd mogelijk om zich te plaatsen. En in de competitie gaat het natuurlijk qua ranglijst ook helemaal nog niet zo slecht. Een beetje geluk dat Ajax wel eens wat laat liggen. Maar ze staan er helemaal nog niet zo heel slecht voor.
Nee.
Dus om te spreken over, natuurlijk moet je er kritisch naar kijken, maar om een trainer te vervangen of zo, dan zouden ze wel een paar plekken lager met wat minder punten moeten staan.
Nee, maar het is heel simpel, want Aad de Mos heeft ook al gezegd in Goedemorgen Eredivisie, dan beland je in casino gebeuren, tweede jaar, dan wordt het gokken, ene spits, andere spits erin gooien, te veel wisselen, dan ben je het haasje, zoals Aad dat zo in een paar zinnen kan duiden.
Ja, qua kritiek wel, ja. Ja, maar toch is het allemaal een slot is van het logisch beredeneren. Maar het is nog wel te beredeneren natuurlijk. Ja, een Paschaal halen ze voor meer dan 6 miljoen. Maar daar zei Arnees al van, geef hem nou een half jaar. Ja, dat kan makkelijk als je daar een goede linksbuiten hebt die presteert. Dan denkt niemand, waar blijft hij? Op het moment dat het niet goed gaat, dan zeggen ze, waar blijft die Braziliaan? En als Slot dan zegt, als ik 3 keer go, go, go roep, weet je niet waar ik het over heb. Dan gaat het allemaal een eigen leven leiden. En dan krijg je dat uiteindelijk op je bordje Ja, dus ik denk dat ze iets te veel... Je kunt bijna zeggen, hij is een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. Hij heeft vorig jaar goed gepresteerd, boven verwachting. Al die spelers zijn verkocht. En dan komt alles nieuw binnen. En dan slaagt hij er niet in om daar meteen een geoliede machine van te maken. En wat hij ook een beetje achteraf als pech kan beoordelen. Of wat wij als pech kunnen beoordelen. Hij is gelijk goed begonnen, hè, dit seizoen. Dus je dacht inderdaad van, nou ja, blijkbaar kan Slot het ook zo snel. En het draaide meteen. Want wat je nu ziet, had je eigenlijk in augustus verwacht. Hè. Het stroperig spel. Ja. De ploeg die het moeilijk heeft, niet genoeg scoort. Maar hij heeft al een fase gehad waarin het beter ging. Dus die curve gaat een klein beetje omlaag. En dan komt ook het chagrijn.
Ook Arne zal daar mee om moeten leren gaan.
Precies. Huh? Nou, zullen we dan door naar de volgende stelling gaan? Leg even bij jou neer, Sjoerd. De volgende stelling hebben we geen fragment bij, maar gewoon de stelling. De VAR moet een maximale reviewtijd krijgen van 1 minuut.
Ja. Ja, kijk, maar dat hebben we toch al in het begin al heel vaak gezegd.
Wat nog geen tijdsding dragen.
Nee, hoe kom je hierbij met het idee? Heb je het zelf bedacht?
Nou ja, ik zat even PSV te kijken. En toen zag ik die VAR-momenten. En dan ik zag het vrijdagavond of zaterdagavond ook bij Go Ahead nog even. Dan ja, wordt het Engeland, terug. Hè? Ja, en dan wordt het teruggespoeld en weer vooruit en weer terug en weer vooruit. En op een gegeven moment denk je, kom op man, pak eens door.
Ja, nee, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, maar goed, in beginsel was het al veel beter geweest. Maar dat is allemaal zinloos. Daar hebben we al vaak over gehad. Maar als die vierde man een schermpje had, die in de wedstrijd zeg maar mee coacht met de scheidsrechter, dan had je al veel meer snelheid gehad. Dan hadden we al veel sneller geaccepteerd dat perfectie onhaalbaar is. Want dat is het gewoon. Het is onhaalbaar. Ja, ik word er helemaal krankjorum van. Dat er met een vergrootglas gaat worden gekeken of er misschien nog ergens een doelpunt kan worden afgekeurd. Was natuurlijk bij Spurs deze week. Waar Conte zo boos over was. En terecht ga je met een vergrootglas eindeloos zitten terugspoelen. En dan vind je ergens nog een keer een momentje op basis waarvan je een doelpunt kunt afkeuren. Ja, dat is toch nooit de bedoeling van die hele VAR geweest. Nee. En dat is inherent aan dat streven naar perfectie. We streven naar perfectie die niet bestaat in voetbal. Simpelweg omdat er altijd interpretatie overblijft. Ik vind het eigenlijk nog niet zo'n onaardig idee, want dat was eigenlijk de vraag. Mm-hmm. Moet je daar een deadline aan stellen? Het zou eigenlijk wel goed zijn.
Ja, want ik zat...
Als je binnen een minuut niet zeker weet,
ja,
dan gaat het moment gewoon door en dan blijven we bij de beslissing van de veldscheidsrechter.
Want ik zat ook te kijken, het was zaterdagavond Go Ahead Excelsior, dat maakte gauw bijna een overtreding. Maar dat is een overtreding. Maar als je hem in slow motion ziet, dan denk je zo, hij gaat door op het scheenbeen. Maar dan moet je hem ongeveer frame voor frame wegdraaien. En dan denk je, nou ja, dit is inderdaad wel echt heel schandalig. Maar in het moment van de wedstrijd gaat iemand voor de bal en is hij gewoon te laat. Maar dan is het al veel, ziet het al heel anders uit.
Ja, plus, maar dan moeten we dat ook doen met buitenspel.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ik ga zo meteen gelijk even naar Dick van Egmond bellen.
Ja.
Die gaat er helemaal niet over, maar oké. Maar dan ook bij buitenspel. Want ik vind het bij buitenspel ook bloedirritant. Dat je dus lijntjes gaat lopen trekken totdat je een ons weegt. En dan uiteindelijk besluit om die goals nog af te keuren. Wat was er mis mee dat bij twijfel het voordeel bij de thuis of bij de aanvallende ploeg lag?
Ja,
dat ging jarenlang onderdeeltje van het buitenspel best prima.
Ja, want dan gaat het om op één lijn lopen, zeg maar. En op één lijn, ja, dan wordt het marginaal werk natuurlijk als je met die lijntjes gaat werken.
Exact.
Ja, dus als je het niet gelijk ziet in één shot dat iemand buitenspel staat, gewoon doorspelen. Of ja, als je
die ene minuut vind ik best wel aardig bedacht. Want dan kun je dat maak je dan ook meetbaar. Hè? We willen ze nodig dat alles meetbaar is. Dan is die minuut ook meetbaar. Laat je gewoon een teller lopen.
Ja, is leuk voor het stadion ook. En dan gaat het hele publiek massaal aftellen 10, 9, 8 tot het moment dat het daar is. En dan weet de scheidsrechter, we gaan doorvoetballen. Of ik moet nog even iets kijken.
Die VAR wordt daar bloednerveus van natuurlijk. Want die ziet die klok wegtikken.
Ja. Fluit maar af.
Dat je het zeker... Maar je had laatst AS Roma Sampdoria. En dan zag ik AS Roma heeft dus een soort tv-toestel met iPads dan. Op zo'n stelling in die dugout staan. Hè?
Hebben ze allemaal. Maar in de Eredivisie ook. Iedereen zit
tegenover
met zijn iPad.
Mourinho lag achterover naar het scherm te kijken. En het was een hensbal van Sampdoria. Maar daar moest de VAR naar kijken. En het was duidelijk hens. Dus Mourinho rende al juichend het veld in strafschop. Hij wees ook naar de stip, strafschop. En toen, ik denk dat het 20 seconden later pas kwam, dat de Italiaanse VAR had gezegd, ja, het is inderdaad een strafschop. Maar Mourinho had het al gezien. Dus het kan wel sneller.
Ja, maar ik dacht ook dat niet mocht eigenlijk. Ze mochten toch geen wedstrijden terugkijken op de bank?
Contact, maar dat is volgens mij niet meer tegen te houden. Omdat ja, met die telefoontjes en zo, iedereen kan natuurlijk meekijken. Wij doen het zelf in stadions tegenwoordig natuurlijk ook. Even snel een telefoon aan om te kijken of die... Of die wel of niet buitenspel was of iets dergelijks. Dus waarom zou ze dat op die bank niet doen? Ja. Ja, het is een beetje lullig, omdat vroeger was het natuurlijk zo, als een scheidsrechter je benadeelde, die kon het niet meer goed maken. En dat was natuurlijk geen VAR. En als zij dan de beelden zagen, dan werden ze natuurlijk knorrig.
Ja.
Want dan waren ze benadeeld. Maar ja, inmiddels is het natuurlijk zo, als je in een kleedkamer inkomt, ook scheidsrechters, die krijgen gewoon appjes. Zelfs wel eens van collega-journalisten heb ik wel eens gehoord, zal geen namen noemen, maar die krijgen dan wel eens appjes dat ze ernaast zitten, halverwege de wedstrijd. En dan dat ze dat maar weten.
Ik was bij Espanyol van het weekend, vorig weekend, en er viel me op dat in Spanje laten ze die VAR-momenten ook op de grote schermen zien.
Nou, dat was precies mijn volgende vraag. Als iedereen toch een schermpje voor zijn neus heeft en die trainers ook, laat dan dat fragment gewoon op de grote schermen zien dat je mee kan kijken, zoals bij basketbal ook gebeurt.
Exact. Nou, dat is in Spanje dus wel. Dat verbaast me eigenlijk, want in Nederland is dat toch nooit?
Nee.
Sommige clubs, waaronder Feyenoord, hebben helemaal geen. Die kunnen die beelden er niet op zetten, toch?
Nee, dat kan alleen het nieuwe stadion, maar dat gaat niet door natuurlijk. Dus die hebben geen scherm natuurlijk.
Dus dan duurt het er even een jaartje.
Nee, maar de meeste stadions hebben een beeldscherm. Ja, zet het gewoon door erop. Want je ziet ook de herhalingen van doelpunten tegenwoordig er al erop.
Ja, ik denk wel dat het natuurlijk voor een hectische sfeer in het stadion kan zorgen. Als dan in de ogen van het publiek het wel buitenspel is, of wel hands of iets dergelijks. En een scheidsrechter die soms natuurlijk de regels beter kent dan het publiek, of soms over het algemeen. Want je ziet het nog steeds bij dat vlaggen, even een klein zijsprongetje, dat ze zo laat vlaggen.
Ja.
Dat is natuurlijk opdracht. Ik vind het ook af en toe irritant. Maar je ziet natuurlijk vaak al buitenspel en zie je die grensrechter wachten totdat die speler weer in balbezit komt. En als de situatie zich oplost, dan vlacht hij niet, kunnen we doorvoetballen. Maar de woede die op tribunes is, omdat hij zo duidelijk buitenspel stond en die debiel aan de zijkant vlacht dan niet. En dan hoor je dan al die mensen met die zijn er woedend om. Dus ja, als het op het scherm te zien is, maar de regels worden niet goed geïnterpreteerd. Neem maar het Jiménez-Silissen verhaal, waar misschien de regels wel helemaal niet duidelijk waren. Maar ja, dan levert het natuurlijk vooral agressie op. En ik ken wel wat clubs die dan de boel lopen.
Ik denk dat Sjoerd, dat bij Espanyol dat heel goed is gegaan, toch? Of niet?
Ja, dat ging goed. Ja. Dat zorgde uiteindelijk ook wel voor. Er was een rode kaart moment. Ja, dat zorgde eigenlijk wel voor een begrip. Het was een situatie van wel of niet doorgebroken. En toen je de beelden terugzag, snapte je wel meteen waar de discussie over ging. Als toeschouwer. Dus ja, ik denk dat in veel gevallen dat het ook wel wat gaan ophelderen. En bovendien, tegenwoordig hebben alle mensen op de tribunes hebben natuurlijk de AD Goal Alert.
Tuurlijk, ja.
Start jij de jingle even in nu?
Oh nee, heb ik nu niet. Nee, die heb ik niet eens meer. Nee.
Nee, maar goed. Nee, maar ik bedoel, iedereen kan alles terugzien.
Ja.
Dus ik vond dat mooi. Die schermen doen?
Ik was vorig jaar vorig seizoen bij Porto in het stadion. En op een gegeven moment was een bekerwedstrijd tegen Sporting. En toen scoorde Porto en dat hele stadion, er was nog een VAR moment. Het werd bekeken en dat duurde heel lang. En je merkte dat het publiek kennelijk al had gezien dat er niks aan de hand was met die goal. En dat hij gewoon goedgekeurd moest worden. Dus dat hele stadion pompte zich op om te gaan juichen. Tot die scheidsrechter definitief zou zeggen het is een goal. Maar iedereen wist het eigenlijk al. Dus mensen waren al aan het klappen, überhaupt voordat die goal goedgekeurd werd. En toen dan die goal ook goedgekeurd werd, was het ook gelijk één groot feest. Dat vind ik dan wel weer mooi op zich, dat die uitgesteld juichen.
Ja, dat is dan nog dat is een uitzonderlijk geval waarin het iets toevoegt qua spelplezier. Want bij Spurs Lissabon. Sporting.
Ja,
dan gaat zo'n hele stadion. Dat hele stadion gaat compleet uit zijn naad. En 5 minuten later is het opeens allemaal anders. Ja, ik kan daar toch moeilijk aan wennen. Maar goed.
Nee, dat begrijp ik ook wel. Zullen we dan naar de laatste stelling gaan van deze podcast?
Ja, maar het feit is dat er gewoon zo'n hele sterke TD moet komen.
Ja.
Dat schreef
nou, waar denk je dan aan?
Ja. Ik heb geen idee.
Nee, dan zit je hier toch voor, Kees?
Weet jij een naam? Een nee. Goede technisch directeur.
Maar moet het een ervaren directeur zijn? Want hoe ervaren was Mark Overmars dan eigenlijk?
Ja, die had wel een aardige carrière, toch?
Connecties genoeg.
En Goat Eagles, dat netwerk. Toch?
Ja.
Nou, maar dat is belangrijk, netwerk.
Mikos, stelling 4. Een opleiding voor TD gaat er echt niet voor zorgen dat er meer capabele mensen op die plek komen?
Jij komt altijd met die moeilijke stellingen bij mij. Het zal wel helpen, maar ik denk niet dat het zo is als bij trainers. Dat je zeg maar echt... kijk, een goede voetballer moet echt een cursus hebben gedaan om een goede trainer te kunnen zijn. Als hij dat niet doet, dan moet hij zeg maar allerlei mensen om hem heen verzamelen die dat allerlei waren. Maar er komt zoveel bij kijken, dat kan niet meer zoals vroeger. Het kan wel in de potentie een goede trainer zijn, maar dus moet aan geschaafd worden. Bij een technisch directeur denk ik wel dat als je de opleiding volgt, dat je er waarschijnlijk beter van wordt. Maar ik denk niet dat het noodzakelijk is.
Ik denk dat er een heel groot verschil nog is tussen zeg maar technisch directeur zijn bij rechterrijtje eredivisie en de top. Volgens mij, kijk, een technisch directeur, zeg maar voor het rechte rijtje van de eredivisie, kun je tot op zekere hoogte, kun je die nog wel opleiden. Het is wel redelijk helder in welke markt die clubs opereren. En daar moet je wel net mee komen als je zelf een Nederlandse achtergrond hebt. Maar als je in de top werkt, zoals bij Ajax of bij Feyenoord of PSV, dan is netwerk zo ongelooflijk belangrijk op het allerhoogste niveau van het internationale topvoetbal. Met name bij Ajax, hè, in de salarissen die zij betalen. Daar kun je helemaal geen opleiding voor doen. Dat is gewoon ervaring, netwerk opbouwen. In dat allerhoogste schaakspel tussen die allergrootste clubs en de rol die zaakwaarnemers daarin spelen. De macht van bepaalde clubs en dat is echt wel gewoon ervaring. Dat heb je gewoon niet zomaar.
Door schade en schande wijs worden eigenlijk.
Ja, dus het is een soort. Het zou best kunnen dienen als een soort basisopleiding. Daar is ook niks mis mee. Maar je kunt geen technisch directeur voor Ajax opleiden. Dat bestaat niet. Die moet uiteindelijk toch gewoon via een aantal jaren dienstverband bij welke andere clubs dan ook de tijd krijgen bij zo'n grote club.
Maar heeft Overmars er dan wat aan gehad om eerst bij Go Ahead te werken? Of zeg je, ja, die had ook meteen kunnen beginnen bij Ajax, want het maakt niet zoveel uit, want in de markt die bij Go Ahead moest bedienen, daar heeft hij bij Ajax niet zo gek veel aan gehad.
Ja, ik denk dat het wel helpt, maar Overmars heeft natuurlijk ook wel redelijk lang bij Ajax gewerkt. Hè?
Ja.
Die heeft best wel een lange aanloop gehad. En heeft zelf in de top gespeeld. Dus die heeft daar waarschijnlijk op een slimme manier gebruik gemaakt van het netwerk dat hij als speler al had. Dat heeft hij op die manier verder uitgebouwd. Het is ook gewoon een soort van zakenslimheid die hij waarschijnlijk altijd heeft gehad.
Ja,
dat zijn ook vormen van talent. Maar natuurlijk helpt het als je bij een kleinere club gewerkt hebt. Dat je weet hoe die processen werken. Hoe contracten in elkaar zitten over het algemeen. Dat helpt natuurlijk allemaal.
Ja.
Maar ik geloof wel dat als je op het bord wil schaken waar Ajax op schaakt, dat je wel wat meters gemaakt moet hebben.
Maar zelfs voor een kleine club toch? Ik bedoel, een goede voetballer is dan niet gelijk een goede technisch directeur of een goede algemeen directeur. Daar moet je toch wat meer voor hebben dan een bal wegroeien achterin, bij wijze van spreken.
Zeker, maar dan dus zo'n basisopleiding, zo'n opleiding zou denk ik ook heel goed zijn. Simpelweg om gewoon, het is nogal een zware managementbaan.
Ja.
Als je manager wordt van weet ik veel welk bedrijf dan ook, ja, dan moet je er ook een opleiding voor hebben. Dus dat is volkomen logisch. Alleen, je bent niet een goede of een betere technische directeur als je dat papiertje hebt.
Zou het trouwens niet makkelijk zijn? Jij zegt net bij Ajax, die kan je niet opleiden. Zou het niet juist makkelijker zijn om technisch directeur van Ajax te zijn dan van, nou laten we zeggen, een FC Emmen of een Volendam? Omdat je, hoe kleiner je budget is, hoe moeilijker het wordt om de juiste voetballer te scouten die bij jou past natuurlijk.
Ja, maar dat ligt er toch maar aan op welke schaal je het ziet. Kijk, bij Ajax is het in die zin ook moeilijk. Die mogen natuurlijk veel meer geld uitgeven.
Mm-hmm.
Maar die moeten zich meten met overwinteren Champions League. De laatste technische directeur daar een beetje ingewikkeld over laatst.
Nou nee, dat was overwinteren, niet Champions League. Het is kampioen worden en overwinteren.
Ja, nee, ik weet het. Nee, maar ik bedoel, in die markt neem je ook risico's. En maak je ook inschattingsfouten. Dus dat is niet, denk ik, niet per se heel veel moeilijker of makkelijker. Maar bij Emma heb je natuurlijk wel het voordeel dat je normaal gesproken in een deel van de markt zit die je kent.
Ja.
Althans meer dan dat je out of the blue in de top van Ajax moet werken. En met, ik noem maar wat, een Braziliaanse speler in de slag moet.
Maar je concurrentie is ook groter, want er zitten natuurlijk 10, 15 ploegen achter die spelers aan.
Precies, ja. Dus het halen van Anthony, ik noem maar wat, Dat is hartstikke moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. En daar moet je echt wel een heel goed netwerk voor hebben. Dan moet je soms een risico innemen. Gaat ook wel eens een keer mis natuurlijk. Dat je een speler haalt die het dan vervolgens helemaal niet maakt. Ja, ik geef het je te doen. Ik denk niet dat je dat zomaar 1, 2, 3 kan. Overigens snap ik wel het model met Huntelaar hoor. In de constructie met Huntelaar snap ik op zich wel.
Mm-hmm.
Hij heeft ambities en hij kan best zich ontwikkelen tot een goede technisch directeur. Alleen zou het natuurlijk een stuk makkelijker en prettiger zijn geweest, ook voor Huntelaar zelf, als daar Mark Overmars nog had gezeten. Daar had hij denk ik een stuk meer van geleerd.
Niet van
10 nieuwe spelers. Bijna al die spelers op de bank. Dat lijkt me heel frustrerend als technisch manager om al die
aanpassen te doen. Waar is dat zo wat je zegt?
Ja, dat Wijndal, Grilic, Luca,
Je noemt sowieso alleen al die geblesseerd is geweest. Hè? Dus van de 10 waren er al 3 geblesseerd. 2 hebben gespeeld en we weten allemaal dat Brobbey en Conceição er voor zowel direct als voor de toekomst gekocht zijn. Dus in dat opzicht ben ik het niet met je eens.
Ja.
Is het, de context en de nuance is weg.
Zou Huntelaar of Overmars anders gereageerd hebben, denk je?
Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, Huntelaar weet ik niet, want nee. Ik heb nooit... Althans, die heb ik wel gesproken, maar niet in zijn hoedanigheid als technisch directeur. Dus dat moeten we allemaal maar zien. Maar in de algemene zin, ja, van de week in de krant ook al opgeschreven. Maar dit is zo defensief en niet eigenlijk een beetje topclub onwaardig ook. Dat je zo in de kramp schiet van best wel logische vragen. Ja, ik vind dat je dat bij een club als Ajax, dat je jezelf nooit moet laten gebeuren. Een beetje in de verdediging schieten voor een paar vragen. Je kunt er gewoon antwoord geven. En hier zie je een man onder druk die niet gewend is dit soort kritiek te krijgen. Ja, ik vind dat niet bij Ajax passen. Ik vind ook dat je op dat niveau, dat je daar heel stoïcijns in moet zijn altijd, naar buiten toe.
Nou, dat zou misschien ook in de opleiding kunnen dan gelijk, toch? Voor technisch directeur. Dat je stoïcijns blijft naar de buitenwereld.
Ja, dat denk ik dus juist niet. Ja. Oh. Nee. Dat wil je niet op de opleiding.
Nou, dat zou misschien ook wel handig zijn, toch? Want we hebben het nu over technisch directeur en die zoektocht, want het is heel moeilijk. Heeft Feyenoord dan al technisch directeur, Mikkels, of niet?
Nee, dat had het wel geweten, toch?
Ja, nee, misschien is het al nieuws.
Ja, nee, die is drie dagen geleden al vast. Wist je dat niet? Nee. Nee,
die hebben ze niet. Morgenochtend, wou je zeggen. Ja, nee.
Ja, nou, je weet het nooit. Maar nee, die hebben ze niet. En ze verwachten ook niet echt veel in deze winterwindow. Dus ze zijn wel de scouting weer aan het aanzwengelen, zoals ze dat noemen. Weet je wel, nog harder, nog meer wedstrijden bekijken. Nog meer spelers onder de loep nemen. Maar ja, met de Kloeze, Slot en de hoofd scouting, Mark Ruijl, hebben ze het de afgelopen keer afgerond. En dat zou nu ook nog kunnen. En de Kloeze zei recent wel, na de wedstrijd tegen AZ, ja, dat ze er wel mee bezig zijn. Maar dat dit trio, dat hij het niet kan doen. Maar met zo'n trio zouden ze deze window wel weer door kunnen komen. En dan kijken ze of ze een technisch directeur willen hebben of een technisch manager. En een technisch manager klinkt bij mij een beetje meer in mijn oren als iemand die wat minder te zeggen heeft. Ook wat minder naam heeft waarschijnlijk. En dat de mensen daarboven dus wederom Slot en de Kloeze en misschien ook de hoofdscouting daar wel veel meer zeggenschap in hebben.
Ja, dat is ook een beetje uitstervend ras, hè, de technisch directeur wat dat betreft. Veel clubs hebben nu een technisch manager ook zitten, waardoor het werk verdeeld wordt of op een andere manier. Ja. PSV hoort er ook wel over dat dan John de Jong wordt vervangen door iemand anders die dan onder Brands valt.
Ja, klopt. Het is ook niet, het is ook geen functie die waar je het heel lang in volhoudt over het algemeen. Zeker niet in de top, want je ziet bij een paar slechte wedstrijden is het niet meer alleen de trainer die in de tegenwoordig uit moet, maar ook de technisch directeur. Dus en de kandidaten liggen ook niet voor het oprapen. Want ik zag Erik Gudde in onze krant zeggen dat er heel veel zijn, maar ook niet heel veel goeie voor de topclubs. Is het niet zo dat je nu zou zeggen, nou, bij Feyenoord kunnen ze toch zo aan die en die en die en die denken. Die namen zijn er eigenlijk helemaal niet. En je kunt je niet voorstellen dat mensen die nu bij Groningen werken als Vlederes of Zuidam bij Utrecht, dat die de stap naar Feyenoord zouden kunnen maken. Tenminste, dat gevoel heb ik helemaal niet. Dus ja, dan is het wat langer zoeken of misschien creatiever worden in hoe je het inderdaad hiërarchisch oplost.
Maar waarom zou dat niet kunnen? Even los van die specifieke namen. Waarom zou een type...
Dat zou kunnen, natuurlijk, van die clubs.
Waarom zou die binnen een paar jaar niet technisch directeur van Feyenoord kunnen zijn?
Nou, dat op zich zou het natuurlijk kunnen dat ze van zo'n club komen. Maar je ziet eigenlijk niet bij de kleine clubs een technisch directeur die zo onomstreden is dat je denkt, ja, die moet nu de stap hoger opmaken. Bij Vlederis gaat wel het een en ander mis. En bij Zuidam kun je dat afvragen. Die zitten wel wat langer bij de club. Maar ik denk niet. En natuurlijk, je kunt er zo een weghalen bij RKC als hij het daar geweldig doet. Maar ik heb niet het idee dat er nu ergens een naam in Nederland rond kan zingen waarvan je denkt, nou, die doet het nu al zo lang, zo geweldig in de subtop, die is toe aan de stap hogerop. En dat was wel zo toen bijvoorbeeld Van Geel, toen Feyenoord Van Geel haalde, hè. Kun je ook van alles van vinden. En dat vonden wij ook toen die er eenmaal was. Maar dat was wel een naam waarvan het logisch was. Ja, die kan nu al richting Feyenoord. Had natuurlijk ook al bij Ajax gezeten, een stap terug gedaan. Maar ja, ik zie niet zo snel een naam in de subtop. Jij?
Nee, Max Huiberts, maar dat wordt een lastig
verhaal. Ja, dat is wel, als hij de subtop, als hij AZ subtop neemt. Maar ja, dat is eigenlijk de enige kandidaat die bij alle clubs zou kunnen, omdat hij het heeft waargemaakt. Maar niet zomaar ergens heen gaat, denk ik nu.
Maar dat is toch wel bijzonder ook, Sjoerd, dat je dus zo weinig, dat je heel veel trainers hebt, je hebt tal van voetballers, maar dat je eigenlijk in dat vak waar eigenlijk de continuïteit van de club in gewaarborgd zou moeten worden, de lange termijnvisie van de club, dat er daar dus maar heel weinig mensen zijn die daar voor de top überhaupt en ook voor de subtop geschikt zijn.
Maar ja, ook trainers.
We zijn het roerend eens, Etienne. Alleen, het is wel zo, bij technische directeur zie je nu wel dat er en niet alleen bij technische directeur, sowieso in directiefuncties bij clubs, zie je nu wel een soort golf van jongere mensen die dat gaan doen. Hè?
Ja.
Jornis Peters, Willem Jansen, nou ja, Zuidam wel genoemd. Zo heb je nog wel een zwikkie van dat soort gasten. En dat is op zich misschien wel een goede ontwikkeling. Die zullen niet allemaal toppers worden. Maar daaraan zie je in ieder geval een soort nieuwe generatie opstaan. En hopelijk krijgen die dan een beetje de tijd om het vak onder de knie te krijgen. Want het klopt, er is ongelooflijk veel verloop en heel weinig vastigheid.
Ja. We gaan richting het einde van deze podcast. Moeten we nog een paar dingen benoemen die nog niet benoemd zijn? Ik bedoel, er is genoeg gebeurd natuurlijk nog wel internationaal. Maar zijn er nog dingen die we moeten meenemen?
Nou ja, ik vond het bericht wel opmerkelijk over die 50 oranje supporters. Die wat is dat nou weer, joh?
Maar vinden jullie het gek dat ze betaald worden? Want als ik wil best ook nog betaald worden. Als ik een beetje positief moet twitteren, ga ik wel mee naar Qatar.
Ik wou net zeggen, ze kunnen nog veel meer vinden dan 50.
Ja.
Je moet het natuurlijk veroordelen, maar ik ken er zo vaak opnoemen, hoor. Die morgen zeggen, nou, dat is prima als we het betaald. Dan linken wij het wel een beetje door hoe gezellig het daar is. Ja, zo werkt dat natuurlijk.
Nee, dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar te zeggen hoe het is, hè. Er staat niet dat je moet met respect voor het land moet je zeggen hoe het daar is.
Ja, je moet, en er was nog een eis. Je moet de openingswedstrijd bezoeken.
Ja, ja.
Nou, dan zullen ze met gebogen hoofd heen gaan, zeg. Naar die openingswedstrijd. Dus ja, het is wel logisch. Maar ik zag, de NOS had dan mensen gevonden die het hadden afgewezen. En dat is natuurlijk ook keurig.
Ja.
Maar ik had eigenlijk wel de mensen willen zien die zeggen... Ja, nee, hartstikke leuk. Weet je wat het scheelt op jaarbasis? Gaan we van de zomer gewoon weer op vakantie... in plaats van dat we al het geld al in Qatar...
Sjoerd, ik zat te denken, het zal toch zijn dat Tieteman hierop ingegaan is... dat hij zometeen bij Qatar Senegal met die titel staat.
Dat zou toch wel een primeur zijn, Etienne. Die moeten we diep induiken. Dat zou wel een geweldig verhaal zijn als de Tieteman ook is omgekocht.
Maar we lachen natuurlijk om die mensen. Maar het is natuurlijk wel een aparte zaak hoe Qatar daarin te werk gaat. Het is natuurlijk ik heb dit nog nooit eerder gehoord.
Nee, natuurlijk. Het is krankzinnig. Ik kan me wel herinneren dat in Korea en Japan... dat er van die nep-Italiaanse supporters op de tribune werden gezet. Weet je dat nog?
Ja.
En dan speelde Italië en die hadden dan bijna geen Italianen bij zich. En dan werden er een paar van die Koreanen in Italiaanse kleuren achter het doel gezet. Dat was dan weer iets anders. Maar nee, ja, nee, natuurlijk, het past ook weer helemaal bij het beeld van dit WK. En daar zullen we nog heel vaak over praten en heel vaak over schrijven. Dit past natuurlijk weer precies. En het verbaast me niet. Aan de ene kant, hoe cynisch ook. En het verbaast me twee kanten niet. Niet van de WK-organisatie. Ook niet van, laat ik zeggen dat je 50 oranje supporters kunt vinden die dit doen.
Zouden ze voor elk land doen, denk je? Want dat lijkt me dan wel, toch?
Lijkt me wel, ja. Toch? Maar, dat dacht ik vanmiddag ook. Ze zullen toch niet alleen 50 Nederlandse supporters... en dan denken, nou, dat is af.
Ja, of ze kijken naar het land waar het meeste kritiek is nu op het WK. Dat sommige landen dat er geen kritiek is. En dat ze dan
Denemarken
denken,
ook. Ja. Mogen er 100 uit Denemarken.
Ja, nee, maar dat kan natuurlijk.
Ja, overigens doen we er een beetje lachen om. En dat mag ook wel, vind ik. Enerzijds, want het is ergens ook een curieus bericht, maar... Het is natuurlijk ook wel echt triest.
Ja, dat is het ook.
Dat we dat ook even gezegd hebben.
Dat is het ook. Maar ik bekeek het meer vanuit de oranje fan die denkt, ja. Want het is, ja, de normen en waarden zijn er toch wel vervaagd. Dus wat zullen die zullen denken, nou, dat is hartstikke mooi.
Ik vraag me ook af, hoe zou die selectieprocedure gaan? Belt dan de emir op en zegt hij, hallo met de emir. Zou jij graag naar Qatar willen komen? Moet je een filmpje van jezelf insturen, laten zien dat je positief twittert of zo? Ik weet niet wat...
Maar dat heb ik me ook afgevraagd. Hoe komen ze? Want ze hebben ze benaderd. Dus ja. Of is dat gewoon via die supportersvereniging gegaan?
Via een organisatie volgens mij, ja.
Ja, maar dan gaan ze het bij alle landen doen natuurlijk. Dus dat kan bijna niet anders. Ja. En je ziet nu die laatste weken, ja, alle reportages die voorbij komen. Ik moet ook eerlijk zeggen, daar schrik ik ook van hoor. Wat er allemaal voorbij komt. Maar ze hebben natuurlijk allerlei reportages gemaakt over... vaak vanuit Bangladesh en dergelijke, omdat het vanuit Qatar gewoon onmogelijk is. En er komen natuurlijk wel schrijnende dingen naar boven die we allemaal ook wel voorbij hadden horen komen. Maar dat wordt alleen nog maar erger natuurlijk, want WK is er nog steeds niet. Dus ik durf het ook bijna niet te zeggen, Etienne. Ik heb bijvoorbeeld op de plaatselijke voetbalclub gezegd dat ik er straks een maand niet ben, maar... Ik ga straks misschien toch maar zeggen dat het Qatar is, maar...
Je hebt de cursus macramé, ga jij volgen, toch? Of zo?
Het is toch niet zo dat je... Hè, als het is toch een beetje of je er ergens vooruit moet komen. Ja.
Nou ja, en het gaat al zo ver dat er ook redelijk wat mensen zijn die vinden dat de journalistiek ook moet boycotten.
Ja.
En dan probeer je uit te leggen dat misschien een beetje gek is als journalisten dingen gaan boycotten. Want die zijn er tenslotte voor om verslag te doen. Of het nou een kutland is of niet.
Ja.
Maar daar kom je ook al niet meer mee weg. Althans niet bij iedereen. Ik weet niet hoe dat met Mikkel zit. Wij houden allebei, denk ik, of alle drie heel erg van voetbal. Dus een WK is altijd iets waar je op verheugt. Maar ik had met Sinterklaas ook wel lekker thuis willen zijn, eerlijk gezegd.
Dat ga je net niet redden, ook als Nederland uitgeschakeld is. Hè? Dat ga je het ook net niet redden.
Nee, wij blijven zitten. Mikkel en ik blijven tot de finale. Dus,
ja.
Maar goed.
Ja, tot de finale naar in Qatar. Ja, Mikos, leg dat maar eens uit.
Nou ja, kijk, een WK is een WK. Dus je wil gewoon die wedstrijden zien natuurlijk. Maar de pret wordt vooraf al een beetje weggenomen. Maar dat was ook wel een klein beetje in Rusland hoor. Niet zo erg als nu natuurlijk. Het is toch vaak zo. En ja, tijdstip is natuurlijk ook vervelend. Ja. In juni dan is het vaak toch de laatste loodjes voor kinderen en dergelijke op school. Hier is het volle bak. Dus als hij even zegt, ik ben nu 5 weken weg. 5 of 6 weken weg en de groeten. Ik zie wel hoe het verder loopt. Dus bel maar een keer als het niet loopt. Ik kan toch niks doen van afstand. Dat maakt het natuurlijk wel anders. En ik ben ook benieuwd hoe mensen hier kijken. Want het is wintertijd. Mensen gaan toch normaal een beetje op tijd naar bed in de winter.
Nou, het zijn 4 wedstrijden overdag ook. Hè? Het is 11 uur. En
dan zit iedereen op school en is aan het werk. En het maakt het wel een lastig toernooi. Ja.
Nou goed, hebben we volgens mij alles wel redelijk behandeld. Gaan we tot slot nog van deze podcast.
Het historisch feitje.
Nog even een fragmentje erbij.
SOE would enter the final game trailing Adema by 4 points. Their arch rivals were already champions of Madagascar before the final game began. Ratsara Zaka, also known as Zaka B, didn't even stand on the sideline for the final match.
Jongens, dit was een historische dag 20 jaar geleden. 31 oktober 2002. In Madagaskar speelden 2 ploegen tegen elkaar. AS Adema tegen SO Limirne. En die wedstrijd is de grootste overwinning ooit in het voetbal. 149-0 eindigde deze wedstrijd. Dat was ook omdat de coach, die was ook geschorst. En die was ook zo kwaad. Dus die had gezegd tegen die gasten, vanaf de aftrap elke bal een eigen doel schieten. Dus niet de Arne Slot aftrap, maar andere aftrappen, zeg maar. En dat is dus ook gelukt. Met andere woorden, schiet zoveel mogelijk in je eigen goal uit protest tegen de scheidsrechter in die eerste wedstrijd. Toen ze uiteindelijk 2-2 speelden in plaats van 2-1 wonnen. En daardoor hebben ze met 149-0 deze wedstrijd verloren.
Ik kan het me nog herinneren, ja. Maar om nou te zeggen dat ik het gelijk geweten had.
Nee.
Op basis van het fragment. Want is dat eigenlijk nog steeds het idee dat wij het kunnen raden? Of is het
zeker wel
ter meerdere eer en glorie van Etienne Verhoef?
Nou, ik had toch vooral gedacht, zeg maar, dat jullie 149-0 wel hadden onthouden, zeg maar, Sjoerd. Jij met je voetballiefhebber achtergrond, dat je dat wel had geweten.
Nou, nee hoor.
Nee?
Nee.
Dan zal ik volgende keer gewoon een fragment doen wat te raden is, oké?
Is goed.
Ja, met leuk. Een goed verhaal erbij. Voor wie het filmpje wil zien waar dit hele verhaal is uitgelegd, dat staat nog in de show notes erbij.
Die 149 goals.
Ja, die 149 goals heb ik ook nog proberen op te zoeken. Maar dat was hem niet. Er staan een paar doelpunten van online op YouTube, maar niet alle 149, want dan ben je 7 minuten bezig, denk ik. Maar er staat een heel uitleg over hoe dit hele verhaal tot stand is gekomen. En dat filmpje staat bij ons in de show notes erbij. Kan je dat nog
hoe
bekijken?
Vind je ze eigenlijk, die fragmentjes van je? Zit je de...
Ik ben er zit een heel redactieteam hier de hele dag te zwoegen voor die fragmenten.
Maar er is niet een bepaalde site die zeg maar helpt.
Nee, was die er maar.
Dus je moet echt zoeken op datum.
Ja, ze zijn echt. Er zitten hier 4 man zitten hier op Google te kijken welk fragment erbij past en welke datum en dat soort dingen allemaal. Dus... Als een berichtje van jullie wat later op de site verschijnt, dan komt het omdat ze aan het zoeken zijn voor het historisch fragmentje.
Dus met dit zijn zomaar 10 mensen bezig geweest met deze...
9 in dit geval, want het was eentje vrij, dat er eentje ATV.
Want ik krijg over de podcast altijd weinig klachten, maar als ik bij de bakker sta, zeggen ze al, kap nou eens met die historische feitjes, joh.
Ja, maar
ze weten
het wel.
Dan zeg ik, ja, dat is hartstikke, daar is hij mee bezig, maar nu hebben we het over 149-0 in Madagaskar 20 jaar geleden.
Ja, maar het is wel 20 jaar geleden vandaag, toch?
Ja.
En je weet toch weer, als iemand ooit vraagt bij een voetbalquiz, wat was de grootste uitslag ooit? Weet je toch 149-0 in Madagaskar?
Ja. We zullen het nooit meer vergeten. Tje.
Zo is het. Jongens, dank. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan gaan we vooruitblikken op Ajax. Dat speelt in Schotland tegen Rangers. Dan dat morgen onder andere in de AD Voetbal podcast. Sjoerd, Mikos, dank.
Ja.